voor mij 25 augustus. Dat is de dag waarop ik 48 jaar geleden met Lida trouwde. Nou, ik hoop niet dat je klapt voor mijn prestatie. Want ik ben een langzame leerling. En dankzij Lida de geduld heb ik het 48 jaar kunnen volhouden. En heeft ze me niet uitgezet. Misschien wel eens gewenst dat ik even mijn mond hield. Maar nee, dankjewel. Het is goed om dat te herinneren. Ja, ik weet het nog als de dag van gisteren. En geen spijt. Vanochtend wil ik beginnen met een serie. Ik zit dit ding even wegzetten. Over zijn in Gods aanwezigheid. En ik wil met jullie kijken in de komende 4 keer dat ik daarover spreek. Wat het inhoudt. Wat houdt het nou in, zijn in Gods aanwezigheid. Maar ook, wat brengt het teweeg in ons leven om in Gods aanwezigheid te zijn. En ik realiseer me dat als ik vandaag iets vertel, dat jullie over een maand, als ik dan weer spreek, dat je er echt geen klap meer van weet. Ik bedoel, dat realiseer ik me. Dus wat ik zal doen, elke keer als ik weer spreek, zal ik een korte introductie houden naar aanleiding van datgene wat ik al verteld heb. Dus als je een keer het gemist hebt, geen nood, ik zal kort daarop terugkomen. Ik ga vanochtend spreken over God bestaat niet. En de volgende keer dan zal ik spreken over de zegen van de ark. En de derde keer Gods uitgestrekte hand. En als laatste zal ik spreken over gebed bevrijd en openbaart Gods autoriteit. En zoals ik al zei, ik wil vandaag spreken over God bestaat niet. En daar ga ik zo iets over vertellen, maar eerst zal ik een stukje lezen uit Micha 7, het Oude Testament. Micha 7, vers 18 tot en met 20, ja, de volgende. Ja. Micha 7, een klein boek uit het Oude Testament, bijna aan het einde van het Oude Testament. En daar staat het volgende. Wie is een God als u? Die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat. U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw. En Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer. Realiseer je dit? Dit wordt gezegd nog voordat Jezus naar deze aarde is gekomen. Het zegt iets over wie God is. En voordat ik daar verder over ga praten, wil ik je een kort filmpje laten zien. Als introductie over het thema waar ik het over wil hebben. Gaat die lukken?
Yo no creo que Dios existe.
¿Por qué dice eso, mi amigo?
Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿Por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas.
Bueno,
que tenga buen día.
Hasta la próxima.
Hasta luego, señor Luis.
Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen.
¿Cómo? ¿Y yo qué soy?
Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre.
Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí.
Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor.
Ongetwijfeld hebben we allemaal wel eens mensen meegemaakt die hier tegenaan lopen. Ongetwijfeld. Maar misschien ben je er zelf ook tegenaan gelopen. Dat je denkt van, God, als het werkelijk is dat u bestaat, waarom dan? Hoe dan? Weet je wat ik het mooiste vind in dit filmpje? Deze man gaat niet in discussie. En oh, oh, oh. Wat hebben wij toch de neiging om in discussie te gaan en het tegendeel te willen bewijzen. Maar wat je zag, was in dat filmpje, dat deze man als het ware een stukje openbaring kreeg van hoe hij kon laten zien dat God werkelijk wel bestaat. En we gaan zo kijken naar dit stukje uit Micha. Maar één ding is heel belangrijk. Laten we God niet willen bewijzen in ons leven. Maar laten we God laten zien in ons leven. We weten dat er voor de wereld wel degelijk iets is om te kiezen. De wereld kan kiezen. De wereld heeft de mogelijkheid om te kiezen. We kunnen ze ook iets meegeven. Maar kunnen de mensen zien dat ze een keuze kunnen maken. Zien ze door jou en mij heen dat God werkelijk wel bestaat? Want wat is het antwoord? Niet dat we ons verdedigen, maar dat we werkelijk laten zien wie God is. En als we dit stukje uit Micha lezen, dan zien we daar het hart van God. Dan zien we daar het karakter van God. Dan zien we daar wie God werkelijk is. Hoe hij naar deze wereld kijkt en hoe hij met deze wereld bewogen en betrokken is. Dan is het heel belangrijk om te weten, hoe kijkt God naar jou en mij? Hoe komt hij naar jou en mij? We zongen zo net, open de poort, effen de baan. En toen moest eraan denken, denk ik, God klopt aan onze deur, God klopt aan deze deur van deze wereld. En de vraag is, doe ik hem open? Help ik iemand om die weg te vinden? Help ik iemand om die deur te openen? Ik wil vanochtend over drie dingen nadenken. Wie is een God als u? U blijft niet woedend. Opnieuw ontfermt u zich over ons. Laten we eens kijken naar wie is een God als u? Als we lezen in dit eerste stukje, wie is een God als u? Dan is dat eigenlijk een vraag. Maar hier zit dit is een retorische vraag. Want eigenlijk zit in deze zin ook het antwoord. Want daar staat, wie is een God als u die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? Je kan de vraag hebben en tegelijkertijd horen we het antwoord. Je zou het ook met je eigen woorden kunnen zeggen van, waar vind je een God? Waar vind je een God die aan de angst en de vrees die we soms kunnen hebben, omdat het niet altijd geweldig gaat in jou en mijn leven, omdat we soms missers maken en dat we soms lopen te stumperen in ons leven en dat we stinkend de best doen en uiteindelijk nog falen. Wie is er een God die daaraan voorbij gaat en toch zijn liefde wil tonen? Er staat in dit eerste gedeelte van dit stukje, staat dat God voorbij gaat aan onze zonden. In de grondtekst staat eigenlijk dat de mens angstig en bevreesd is aan overtreding en aan de voorbijgaande ongerechten. We kunnen soms zo angstig zijn over datgene wat fout gaat in je leven. Dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen dat God genadig is en dat God liefdevol is. Dat heb ik tenminste wel eens, dat ik twijfel en dat ik dacht van, Heer, zou u over dit in mijn leven nog uw liefde en genade kunnen tonen? En eigenlijk wil God ons laten zien dat hij werkelijk zo is. Dat het niet is onder voorwaarden, maar dat het zijn hart is. Dat het zijn karakter is. We leven in een wereld waar zonde en onrecht dichtbij ligt. We zien het om ons heen, we zien het in het groot, maar we zien het ook in het klein. En eerlijk gezegd zien we het soms ook in ons eigen leven. Dat je denkt van, Hans, dat had je niet moeten doen. Of zo had je niet moeten praten. Of zo had je niet moeten handelen. Dat was fout. En dan komt de angst en vrees. Voort uit het idee dat God misschien ook wel boos op ons is, dat hij zich omkeert, dat hij zich van ons afkeert. Dat we ons de vraag stellen van, voldoe ik wel aan de eis die God heeft? Is de lat niet te hoog voor mij? Kan ik het wel? En daarom leeft de wereld in een beeld, en soms ook bij ons, dat God zich afkeert. Dat datgene wat er gebeurd is, dat je nauwelijks kan voorstellen dat er een God is die naar deze wereld kijkt. Die zich ontfermt over deze wereld. En dat eigenlijk, maar één ding is er, God doet niks. Want waar moet ik dat dan zien, wat deze kapper terecht zich afvroeg? Waar blijkt dat dan uit? Maar we kunnen pas gaan zien, als we onze ogen naar hem toe richten. De mens kan God werkelijk gaan zien als ze hun ogen naar hem toe richten. In dit filmpje komt heel duidelijk naar voren dat er maar één mogelijkheid is om God te zien. Dat is door naar hem toe te gaan. In vers 18 van deze tekst staat, u blijft niet woedend over wie op uw volk nog. U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. God keert zich niet af, maar hij keert zich juist naar ons toe. Hij zal zich opnieuw omkeren naar jou en mij. Hij trekt het lot van deze wereld, trekt hij zich aan. Maar kunnen we het zien? Hij heeft het zich aangetrokken door zijn zoon Jezus te sturen. Dat is de ultieme bewijs van dat God werkelijk betrokken is bij deze wereld, bij jou en mijn leven. Maar dan zullen we zeggen van ja, maar wat dan met die ongerechtigheid, die zonde? Wat gebeurt daar dan mee? Want laten we eerlijk zijn, we zien vaak eerder wat niet goed is als wel. Het nieuws is ervan doordrenkt. van wat niet goed gaat. Dat is nieuws. Nieuws is niet iets wat goed gaat. Nee, nieuws is als er iets fout is. Of verkeerd is. En worden er dagelijks mee geconfronteerd. En dat gaat in je denken ook een plek krijgen. Want als het niet fout is, dan heeft het in onze wereld vandaag de dag geen nieuwswaarde meer. Maar ik zal je zeggen, want met die ongerechtigheid van die zonde, wat daarmee gebeurt, God ontfermt zich daarover. En het stukje staat dat hij aan die zonde, aan die dood in het leven, want zonde brengt dood voort. Jezus is aan het kruis gestorven en uiteindelijk de laatste vijand die hij overwon was de dood. Zonde brengt dood in mensenlevens en trekt het leven eruit. Hij keert zich opnieuw naar deze wereld, ook vandaag. Dat zien we door de hele Bijbel heen. Dat begon bij Adam en Eva. Adam en Eva maakten een foute keus. En wat deed God? Hij zocht ze op. Kain vermoordde zijn broer. En wat deed God? Hij zocht hem op. Het volk van God keerde zich van hem af. En wat deed God? Hij zocht ze op. Wat doet God bij jou en mij? Hij zoekt jou. Hij zoekt jou. Maar keren wij ons naar hem toe? Zonde is voor God nooit een probleem om zijn liefde en genade aan jou en mij te delen. Zonde is voor hem geen barrière. Want hij heeft juist een oplossing gegeven voor de zonde van deze wereld. Voor de ellende van deze wereld. Voor de dood van deze wereld. Maar gaan wij naar hem toe? Keren wij ons naar hem toe? Hij keert zich naar ons, maar keren wij ons naar hem? En als ik gewoon naar mijn eigen leven kijk, heeft het mij enorm geholpen dat als er dingen fout waren in mijn leven, dat ik het in de openheid bracht. Dat ik eerlijk werd over mezelf en mijn eigen fouten. En dat ik het bij God kon brengen. En soms een vriend of iemand die me daarbij hielp. Dat ik het vertelde van dit en dat is fout gegaan in mijn leven. En dat we samen naar God toe konden gaan. Hoe bevrijdend is dat? Als je het in het licht weet te brengen, de fouten van je leven, en je keert naar God toe, komt hij en neemt hij de last van je schouders af. Neemt hij het juk van je schouders af. Duisternis vraagt alleen maar. Duisternis eist en trekt naar zich toe. Maar God geeft. God komt. God geeft zijn genade en liefde. In dit stukje in Micha merk je de spanning die ligt over het lijden, de onrecht en de hoop. Er staat ook een stukje over de woede. Over de woede van God. Als God zijn trouw en liefde toont aan de mens, dat hij zich keert naar jou en mij. Dan wil hij ons laten zien dat hij een belofte heeft gedaan. En daar wil ik even bij stilstaan. U blijft niet woedend. God is dus wel eens woedend. Maar hij blijft niet woedend. Wat moeten we met die woede van God? In de grondtekst staat dat zijn toorn waar God boos op is. Zijn toorn. Waar was Jezus toornig over? Waar was Jezus boos over toen hij die gasten uit de tempel smeet? Waar was God boos over? Wat is de wortel van het kwaad? De duisternis, ik zei het al, neemt en maakt alles kapot. Het brengt dood teweeg in mensenlevens. Als duisternis binnenkomt, gaat het leven uit jou en mij. Maar als Christus binnenkomt, kan er weer leven gaan stromen. God is woedend op de duisternis. Duisternis maakt dat mensen onder een juk komen. Dat de mensen onder het juk van slavernij komen. En dat ze eronder gebracht worden en dat ze eronder blijven. Mensen zoals jij en ik, die kapot worden gemaakt doordat duisternis een claim op hun legt. God keert zich nooit van de mens af, want dat lezen we heel duidelijk. Ook in dit gedeelte niet. U blijft niet woedend. Als ik wel eens boos ben, nou, dan gaat er soms nog wel eens wat tijd overheen. En dan wil God juist laten zien van Hans, hoe ben ik en hoe ben jij? Niet vanuit schuld, maar om juist te laten zien dat hij zich naar mij toekeert. God blijft niet woedend, ook niet op jou en mij. Hij herinnert zich namelijk aan zijn verbond van liefde en genade. Hij herinnert ze op het moment dat we gedoopt zijn. Ik weet het nog, in de Mauritskade ben ik gedoopt, in dat grote zwembad. Hij herinnert zich aan, en soms moet ik de duisternis herinneren, weet wat ik toen gedaan heb. Hè? Ik heb mijn oude leven achtergelaten en ik wil niet langer verder onder dat juk. Doop is een herinnering aan het verbond en zijn trouw en liefde. Dat als je nog niet gedoopt bent, ik zou het doen. Ik heb er nooit spijt van gehad. De wortel van het kwaad zal hij te niet doen uit jou en mijn leven. Dat zegt hij hier in vers 19. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden te niet doen. Onze zonde werpt hij in de diepte van de zee. Mensen die denken dat God niet bestaat, kunnen alleen maar gaan zien als dit gedeelte zichtbaar wordt in jou en mij. Als ze vragen hebben over jouw leven en over God wel echt van je houdt, en vul dan maar in. Wat is dan de kern? God vergeeft. Hij is toornig op de wortel van het kwaad. Hij is niet toornig op de mensen die een instrument zijn van zijn. Van dat kwaad. Nee, hij is toornig op de wortel van het kwaad. Hij is een God van trouw. Te midden van een wereld die ontrouw is. Hij is een God die zich altijd naar ons toekeert. Ook als wij ons omkeren van hem af. Die voorbij gaat aan de zonde. En ze dus niet toerekent. Het is niet een lijstje wat God bijhoudt. Hij doet het weg. In Jezus zijn de zonden en worden ons niet aangerekend. Hij zal het niet opnieuw nog weer eens onder je neus wrijven. Als dat wel gebeurt, dat je herinnert, dan weet je dat is niet uit God. God herinnert ons er niet aan de zonde. Maar duisternis maar al te graag. En dan kom ik bij mijn derde punt. Opnieuw ontfermt u zich over ons. In het laatste stukje schrijft Micha over Abraham en Jacob. Dat staat symbool voor de belofte. Voor de trouw en de belofte van God. Waar vinden we op deze aarde een God die zich over ons ontfermt? Die zich ontfermt over de mens? Micha beschrijft de spanning die er ligt tussen het lijden van vandaag en de hoopvolle toekomst. Heel zichtbaar komt er in dit gedeelte Gods ontferming. Als een God van het volk Israël, die hem leidt. God die bewogen is met zijn volk. God die bewogen is met deze wereld. God die bewogen is met jou en mijn leven. God opent de weg door de belofte ons te herinneren aan Abraham, Isaac en Jacob. God wil laten zien, ik heb een belofte gedaan aan jouw leven En daar hou ik me aan. Ik heb een belofte aan de aartsvaders gedaan. En daar hou ik me aan. En ik hou me aan de belofte die ik ook aan jou heb gegeven. Dat is mijn God. Dat is onze God. God vraagt niet, maar God geeft. Jezus weende over zijn vriend Lazarus, over Jeruzalem. Jezus weent over deze kapotte wereld. Jezus weent over de kapotheid van mensenlevens. Daarom kwam God naar deze aarde vanuit ontferming. God bestaat als mensen gaan zien wie hij werkelijk is. God bestaat in mensenlevens als ze gaan ontdekken dat er een God is die bewogen is met ze. Die ontferming heeft over hun leven. God bestaat voor iemand die gaat ontdekken dat hij een verbond met hem is aangegaan. En dat verbond is zijn bloed. Wat gevloeid heeft aan het kruis. Dat is een boodschap van hoop. Deze wereld heeft een keuze. En die kan zichtbaar worden door jou en mij als wij weten wie God werkelijk is. Puntjes om te onthouden. Jezus is dus gekomen vanuit ontferming over onze wereld. Mensen gaan zien dat hij bestaat als ze zijn liefde in ons gaan zien. Mensen gaan zien dat hij bestaat als ze zijn vergeving van zonde ontvangen. Daar staat er nog één, nog een dia. Of eentje terug. God keert zich naar ons. Wat doe ik? Zonde is voor God nooit een probleem om zijn liefde en genade aan ons te tonen. God keert zich nooit van de mens af. Hij komt naar ons toe. En de laatste vijand is de dood. Die heeft Jezus aan het kruis en door de opstanding overwonnen. Bestaat God? Ja. Zien mensen God niet altijd? Ja. Kunnen ze door jou en mij heen zien? Ja. Laten wij ons hart openen om een instrument te zijn van die levende God. Als jij zegt van, ik wil dat doen, dat deze wereld gaat zien dat God werkelijk bestaat. Te midden van een kapotte wereld. Laten we dan samen naar God toe gaan. Als jij zegt, dat wil ik. Ik wil me daaraan toewijden. Ik maak een belofte vandaag. Ga dan staan en dan gaan we samen bidden. Vader, dank u wel dat de kerk een leerplek is. Niet om het perfect te doen, Vader, maar juist om te leren. Heer, en dan komen wij hier vanochtend in al onze tekortkomingen, in onze gebrokenheid, voor uw aangezicht. Wij keren ons naar u toe en we geloven dat u zich naar ons toe heeft gekeerd in ontferming. Geef, Heer, dat wij zichtbaar mogen laten worden in onze levens, dat u werkelijk bestaat. Dat u een levend leven hebt geworteld in mijn hart. Omdat we hebben gezien dat de zonde voor u geen belemmering was om mij te redden. Om mij uw liefde en genade te geven. Door uw Zoon Jezus aan het kruis. Ik dank u dat ik gered ben. En ik bid, Vader, dat wij een getuige mogen zijn van die levende God. Dat er leven vanuit ons binnenste zal stromen naar deze wereld. Waar zoveel dood, zoveel pijn, zoveel vragen zijn. Help ons, Heer, om niet vanuit eigen kracht te gaan verdedigen. Maar vanuit u, door uw geest in ons leven, het geloof levend te maken. Dat de wereld zal weten dat u een levende God is, die zich naar ons toe heeft omgekeerd. Heer, hier zijn we. U geeft ons hoop. U geeft ons verwachting over datgene wat u gaat doen. Leid ons door uw Heilige Geest. En geef ons wijsheid en inzicht. En bovenal uw geduld en uw genade en liefde. Ik dank u, Jezus, dat we zo mogen wandelen als een zichtbaar bewijs dat u leeft. Dat we geen dode God dienen, maar een levende God. Geef, Heer, dat we niet aan een persoon voorbij gaan, maar dat we ons betrokken voelen. Help ons, Heer, om te geven. Niet om te ontvangen. Niet om bevestigingen. Maar om juist uw liefde onvoorwaardelijk te delen met deze wereld. Help ons, Heer. Hier zijn we. En we leven en willen wandelen in afhankelijkheid van u. Amen.